Johanna, je hebt nieuwe buren gekregen, hè? Leen en Marian. Overburen. Ik ben vandaag gaan helpen verhuizen. Met liftje. Maar er zijn nog veel uit te pakken. Dus ik heb hen ook gezegd, doe maar rustig aan. Hè? Als het niet lukt vanavond, dan bekijk het. Of beluister het maar nadien. Groetjes in ieder geval aan uw dochters. Amen. Misschien heb je op de chat al gelezen. Maar vanaf januari hebben we weer onze jaarlijkse 30 dagen bidden en vasten. Jean-Paul en Lydia zijn er ook bij. Hè? Dag, Jean-Paul. Nou, we juist beginnen, hè? Zijn blij om jullie te zien. Ja, je hebt mijn verjaardagsgeschenkje vorige week gemist. Ja, je wist daarvan. Allee. Ja, was heel mooi. Ik heb een heel gedicht gekregen, hè, 2 pagina's lang. Ja, maar dat was heel mooi. Nee, omdat alleen mijn stem wordt opgenomen. Dus ik heb dat dan via doorheen de micro laten doen. Maar het was mooi. En dan stond je ook nog buiten met een cadeaubon. Maar de dankbaarheid was heel hoog. Dank de Heer. Amen. Daar doen we het voor, hè. Voor de cadeaubon. Nee. We doen het voor de appreciatie. Amen. Dag Johanna. Ah, Johanna is onderweg naar huis. Ja, dat mag niet, hè. Of wel? Dan moet je 10 dagen in quarantaine als je terugkomt. Laat me zitten. Ja. Ja, in ieder geval, dus ik zei dus dat we 30 dagen terug bidden en vasten. En voor als je een leidraad wilt, als je richtlijnen wilt, ik heb in de chat gezet. Kan je zien de gebedspuntjes per dag. En de soort van vast. voor de ene is dat natuurlijk anders dan de andere. Voor bijvoorbeeld als je een vegetarische vast doet en je bent zelf vegetarisch. Of je bent veganistisch, ja, dan is een vegetarische vast. Of een Daniels vast is dan gewoon je gewoon dieet. Hè. Dus je moet dat zelfs zo'n beetje aanpassen naar wat voor u, welk punt dat voor u moeilijk is. Ik denk dat bij de meesten al de media vast al moeilijk zal zijn. Hè. Je mag natuurlijk nog altijd je smartphone gebruiken voor naar de Bijbelstudie te luisteren. Amen. Maar we hebben het over media vast. Dat zal een moeilijke zijn voor in deze tijd. Tijdens de corona-lockdown ben je een beetje verknocht geraakt aan media en informatie en nieuws. En weet ik veel wat allemaal dat passeert bij je voor entertainment. En om daar eens een hold op te zetten en terug focussen. Naar de Heere, dan beginnen we het jaar goed. Amen. En geven onze eerste vruchten aan de Heere. En vraag de Heere, halleluja, om de rest van het jaar door te trekken. Amen. Maar als je op de chat kijkt in onze WhatsApp-groep, dan kan je daar de PDF-file van downloaden. Amen. In Nivel doen ze ook zoiets, Jean-Paul? Ja, voor de ene is dat makkelijk, voor de ene. Ik heb nu een paar, bij ons in de kerk zijn er een paar die veganistisch zijn geworden. Geen vlees, ja, de veganist is nog, dat is helemaal niks van dieren. Hè. Dus voor hun is een Daniels vast... Het is niet echt. Het is een aanpassing. Hè. In het begin gaat dat altijd moeilijk zijn. Hè. Maar het is belangrijk om te focussen waarom dat we het doen. Hè. Het is niet om iets af te dwingen van God door ons te pijnigen. Want als dat waar is, dan zouden we alles alles kunnen afdwingen van God door onze werken. Maar het is eigenlijk om iets uit de... Trouwens, een Daniels vasten heeft zelfs niks te maken met Daniel. Alleen deze reden van vasten, lees dan een keer fatsoenlijk en je zult zien dat dat niet eigenlijk was om iets af te dwingen van God of zo. Dat was gewoon om hun te houden aan hun, hun reinigheidswetten. Niet te zondigen tegen het vlees van de koning, dat meestal het varkensvlees en zo verder bestond. Dus dat was eigenlijk hun levensstijl dat ze wou onderhouden. En uiteindelijk is dat ook gezonder gebleken. Want de koning heeft hun aangeworven omdat ze er gezonder uitzagen. Dus ze zagen er eigenlijk meer welvoedender uit. Hoe zeg je dat? Wel, ze zagen er goed dik en rond uit. Alleen beter dan die anderen die allerlei andere zaken aan het eten waren. Ze zagen er gezonder uit. Maar dus belangrijk is inderdaad om te zien waarom doe ik die vast. Is dat om mezelf te pijnigen? Ja, het is soms ook om het vlees te ontkennen. Om lichamelijke discipline op te doen. Maar van lichamelijke discipline, dat draait niet naar spirituele discipline. Als dat waar is, dan zouden al die monniken, die zitten in het klooster, al die boeddhisten die veel meer lichamelijke discipline hebben dan ons, dichter bij God staan of dichter in de geest staan. Maar daar moeten we mee oppassen, want dat is niet de reden van vasten. Vasten is eigenlijk om iets te ontkennen, iets weg te nemen. In de plaats daarvan ga je meer tijd besteden aan de Heer en daardoor groeit je relatie met God. Maar als ik gewoon iets wegneem, maar ik doe voor de rest nog altijd hetzelfde, ja dan... En snap je? Als ik iets wegzet, maar ik vervang het niet door spirituele zaken, ja dan, nee, zo werkt het niet. Het is niet alsof God ziet van, oh Garme, hij is hier nu al zo lang aan het vasten, ik ga meer van mezelf geven, want nu heeft hem genoeg geleden. Nee, het moet vervangen worden door iets anders natuurlijk. En in de tijd van de Bijbel, waar dat er... een hele dag werd gewerkt om te eten, want men leefde men werkte om te eten. Ja. Als dat dan wegviel, want ze aten niet die dag, hadden ze meer tijd om te bidden. Waardoor dat er dan ook weer meer tijd gespendeerd werd aan de dingen van God. En zo kunnen we Gods stem beter horen. En dan kunnen we ons beter positioneren om zaken te doen. Dus belangrijk om te zien dat we de zaken in juist perspectief zetten, de reden, de motivatieredenen. Amen. Dat is belangrijk. Waar was ik? Maar dat is een heel apart hoofdstuk. Hier. Genesis hoofdstuk 1 en 2. We gaan verder met ons Bijbelstudie over Bijbelcontext en cultuur. En vorige week hebben we het dan gehad over de werking van de synagoge in de tijden van Jezus. Weet je nog? Hoe dat zij vanuit hun geheugen porties konden quoteren. Dat was allemaal relevante kennis, de wet. Dat ze verschillende porties in de synagoge voorlezen, een deel uit de Torah, een deel uit de profetenportie, de parasha en de haftara. En hoe dat Jezus op die dag daar, dat hij in die synagoge kwam, dat hij daar de tekst kreeg van Jesaja, de geest van de Heer rust op mij, heeft mij gestuurd om het evangelie te prediken aan de armen en zo verder. En dat was wel interessant om te weten hoe dat er altijd een deel uit de Torah dan te samen ging met het deel uit de profeten en hoe dat ze verbanden tussen elkaar opzochten. Maar vandaag gaan we het hebben over echo's. Geen een echografie, maar in de Bijbel. Het bouwt een beetje voort op de voorgaande lessen. In de Bijbel heb je verschillende thema's die terugkomen. In het Oud, maar ook naar het Nieuw toe. Verschillende types, verschillende beelden, typologieën, figuren, zoals dat, dat wordt genoemd, of voorafschaduwingen, die meerdere keren voorkomen. Dat is niet toevallig, want God is natuurlijk de auteur. Hè? En als we onszelf verwijderen, als we onszelf uithalen uit een boek en we kijken naar het grote verband van Genesis tot Openbaring, dan zien we dat er eigenlijk één auteur is. Doorheen al die jaren van een schrijver, rond 1500 jaar dat de Bijbel is geschreven, door 40, 50 verschillende personen, zien we eigenlijk dat er één rode draad was. Eén auteur. En het is niet zo dat zij van elkaar hebben afgekeken of dat ze met elkaar hebben afgesproken van, hey, schrijf jij het zo en dan zal ik het zo schrijven, maar een beetje anders, zodat we een beetje overeenkomen. Ze hadden die technologie natuurlijk niet. En sommigen wisten zelfs niet van elkaars bestaan of van elkaars geschriften af, want het was geschreven in een ander deel van de wereld. Maar zo zie je maar hoe fantastisch rijk de Bijbel is. En ook in ten tijde van Jezus, zij die het schrift bestudeerden, ze kregen het woord vooral mondeling overgeleverd, vooral via de oren. Ja? En dus iedereen was heel bekend met elk verhaal. Ik heb dat al gezegd, de meesten kennen de verhaal van buiten, de echte schriftgeleerden, die konden heel de Tora opzeggen. En elk detail van elk verhaal, dus het werd heel bekend van, bij de mensen. En dan gingen de mensen op zoek naar woorden die in bepaalde plaatsen terug voorkwamen. En dan konden ze daar verschillende types en figuren in zien. Om een voorbeeld te geven, de ark van Noah, de ark wordt genoemd in het Hebreeuws een teva. Teva. En datzelfde woord, teva, vinden we ook terug in het mandje van Mozes. Dat mandje, of jouw rietmand, of weet ik veel hoe dat we het noemen, is ook teva. Dus je hebt de ark van Noah, die grote boot, hè? En dan dat klein bootje van Mozes is dezelfde naam, dezelfde Hebreeuwse naam, teva. Maar dat schuilt natuurlijk meer achter dan alleen maar de naam. De ark van Noah werd dus eigenlijk gebruikt om Noah en zijn familie te redden. En nadien om iets nieuw mee te beginnen. God iets nieuw probeert te doen. En het mandje van Mozes, ook teva, wordt ook gebruikt om Mozes te redden. En Mozes zijn familie en de natie van Israël eigenlijk om te redden. En ook God gebruikt ook om iets nieuws mee te scheppen. Dus dat zijn die twee verbanden, dat zijn die types die we terugvinden. Noah, de redder, het begin van de nieuwe schepping, nieuwe aarde. En dan Mozes, ook de redder. En hij is ook het begin van een nieuwe natie. En zo zie je de verbanden. En dat zijn dus die types. En zo zijn er heel veel in de Bijbel. We zullen nog een andere paar voorbeelden terugvinden. Genesis 1 en 2. Ik heb hem hier voor u klaarstaan. De aarde was nog woest en dood. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Er zijn twee woorden die we gaan terugvinden in andere verhalen. Waar dat de Joden ook heel bekend mee werden. Ze waren experten om dat zo allemaal te gaan onderzoeken en verbanden leggen en parallellen vinden enzovoort. Maar hier zijn twee woorden, geest en het zweven. Hè. Geest gaan we eerst behandelen. Misschien weet iemand nog uit de voorgaande lessen wat het Hebreeuwse woord voor geest was. Zou me verbazen moest iemand het nog weten. Het begint met een R. Ruach. Ruach. Hè? En weet iemand nog wat ook nog een andere betekenis was voor dat woord? Ruach. Dat betekent geest, maar het kon ook nog iets anders betekenen. Hè? We hebben dat behandeld in ons deel over Johannes hoofdstuk 3, opnieuw geboren worden. Met iemand wat een andere betekenis voor ruach. Niet alleen geest, hè, als in de geest van God. Maar niemand. heb het juist uitgebeeld. Hè? Ja, goedmoeder, wind. Is dat omdat je dat hebt gehoord of je wist al van tevoren? Oké. Maar dat kan dus ook wind betekenen. Die twee worden alle twee gebruikt. En het is natuurlijk de context van de passage dat bepaalt welke vertaling dat ze geven. Hè. Maar Gods geest zweeft over het water. Dan vinden we dat ook terug, dat woord geest, hè, ruach, ook in andere passages, ongeveer in gelijkaardige setting. Ja? Gods geest die zweeft over het water. Dan gaan we naar Genesis 8 en 1. En dan vinden we toen dat God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark, op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. Amen. Het is ongeveer hetzelfde. Ja, een wind over de aarde. Die wind is weer het woord ruach. Ja, hetzelfde als in Genesis 1, 2, hè. Waar dat Gods geest zweefde over het water, hebben we hier eigenlijk dezelfde Hebreeuwse benaming, wind over het water. Ja? Dus we hebben hier een parallel, ja? Een paar gezamenlijke elementen. We hebben hier in Genesis 1, God die schept, Genesis 8, met de vloed is God die herschept, die opnieuw schept. Amen. We hebben in Genesis 1 hebben Gods geest en in Genesis 8 hebben we ook Gods geest, ja, maar hetzelfde woord, maar dan als wind die ook over de wateren ging om het water te verdrijven. Amen. In dit geval het water wegdoen, waardoor dat de aarde terug naar boven kan komen. En in Genesis 1 eigenlijk hetzelfde, want in het begin was de aarde een bol met water. Ja, dat kun je ook lezen in Petrus. Maar God dreef de wateren. He? Kan even hoe zijn Gods wind zweefde over het water. Het was zijn geest. Maar het water inderdaad, door Gods woord werd het verdreven en kwam er land naar boven. Dus dat zijn gelijkaardige situaties. En dan hebben we nog zo één. Als we een beetje verder lezen, misschien weten sommigen het al. Dus je ziet deze parallel. Welk verhaal heeft ook die elementen? Gods geest, water, scheppen en herscheppen. Er is nog zo, en niet zo ver van Genesis. Het is in Exodus. Dat is ook zo'n verhaal. Ook met Gods geest en water. Ja, juist. Inderdaad. Exodus 14... Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind, hier hebben we weer die wind, ruach, wegvloeien, maakte haar droog en de wateren werden gespleten. Dus we hebben ook weer hier dat water en de wind en Gods geest en God die ook weer herschept, maar nu een nieuwe schepping in de vorm van een nieuwe natie. Amen. God die zijn natie bevrijdt, het land van slavernij. Eigenlijk ook zoals met Noah. God die Noah bevrijdt uit een zondevolle wereld. Door de wereld te begraven in het water. Zoals de chaos in Genesis 1. Die was over de aarde, was bedekt door het water. Amen. Maar het water wordt weggedaan en iets nieuws komt naar boven. Hetzelfde met hier met het water. Hè. Ze gaan door het water heen. Het water bedekt Egypte, hè, het Egyptische leger. Bedekt het helemaal en dus ja, verwijdert de zonde. Het water trekt weg en Noah komt er terug. Mozes. Mozes en zijn volk komen uit de Rode Zee als een nieuwe schepping, nieuwe natie, een heilige natie zoals ze werden genoemd. En dan kan je nog verder gaan, amen, naar het Nieuwe Testament, waar we weer die symbolen terugvinden van geest en water, amen. En dan weet je al waarover dat ik het heb. He, opnieuw geboren worden met water en geest. En juist zoals wij in het water worden bedolven, amen, door ons waterdoopsel laten we ons zonde achter in het waterige graf en staan we op, amen, in de nieuwigheid van het leven, als een nieuwe schepping geleid door de geest van God. Amen. Dank u, Jezus. Ruach, de geest van God vinden we ook terug. Niet alleen de geest die over water zweeft, of wind die over water zweeft, maar we vinden ook dat die over personen zweeft. Ja? En die twee elementen vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Opnieuw geboren worden het water en geest. We worden niet alleen bedekt door water, maar ook bedekt door de geest. En die twee elementen waren reeds in het Oude Testament aanwezig. Dus we hebben het watergedeelte al gezien, maar het geestgedeelte vindt men ook reeds terug. Dat God zijn geest over mensen doet neerdalen. Toen daalde, nummerieke 11, er zijn een paar instanties in het Oude Testament waar dat we de Heilige Geest van God zien neerdalen over mensen. Die mensen precies zo bezit. Niet duivel bezeten, maar geestes bezeten. Is natuurlijk anders dan in het Nieuw Testament. In het Oude Testament was het tijdelijk, voor een bepaald doel. Voor een bepaald tijdstip. We vinden al een paar momenten terug, zoals in Numerieken 11, 25. Dit gaat over Mozes en de 70 oudsten. Toen daalde de Heer in de wolk neder en sprak tot hem. En hij nam een deel van de geest die op hem was, op Mozes, en legde dat op de 70 mannen, op de oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerde zij toch daarna niet meer. Ja? Dus we zien hier dat de Heer zijn ruach, zijn geest doet nederdalen, en leggen op bepaalde personen voor een bepaalde functie. Mozes en daarna van Mozes en op 70 oudsten die moesten leiders worden van de natie van Israël, want Mozes kon het niet alleen aan. Ja? Maar dat was ook voor een bepaalde tijd. We vinden dat terug in koning Saulus zijn leven. Zien wat er gebeurt. Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet en de geest Gods, de ruach, Elohim, greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering. En we kunnen daarna verder lezen dat hij ook begon te profeteren samen met die schare profeten. Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat eruit moet. Hoe ging dat dan? Deed hij dan rare dinges? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Onder geestvervoering geraken? Ik weet het niet. Wat moet ik me voorstellen wanneer de Bijbel zegt dat ze begonnen te profeteren? Wil dat zeggen dat ze God verheerlijkten? Dat ze zaken voorspelden? Dus ik weet het niet. Ja. David, 1 Samuel 16, vers 13. David, hetzelfde. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Nu hier zien we dat er niks gebeurt met David. Ja? We zien, hij geraakte niet in geestvervoering of zo. We zien ook niet dat hij begon te profiteren. Dus wat wil dat zeggen? Van die dag af greep de geest des Heren David aan. Weet iemand wat dat wil zeggen? Of betekenen? Ik zal eens even een andere vertaling geven. De NBV, zien wat die zegt. Samuel nam de hoorn met olie en zalden. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Doordrongen van de geest van de Heer. En wat wil dat zeggen? Ik denk, de geest van God betekent dat je gezalfd bent, dat je uitverkoren bent, dat je opzij wordt gezet voor een bepaald doel. En God bekrachtigt u om dat doel te behalen, hè, om dat doel te vervullen. Soms komen er uiterlijke tekenen bij zien. Dus dat kan soms in het Oude Testament zoals het profeteren. Amen. De profeten stonden ook onder leiding van Gods geest. David stond hier onder de geest van de Heer. Wil dat zeggen dat hij constant rare toestanden deed? Nee, dat wil het gewoon zeggen. God begeleidde hem. God ondersteunde hem. Want het was nog niet zo dat hij direct koning was. Hij moest nog... Ik heb het ooit eens gezegd, een keer berekend hoeveel jaar. Was het nu 15 jaar of zo dat hij nog moest wachten? Ik ben het vergeten. Het was pas op zijn 30ste, denk ik. Maar het duurde eventjes voordat hij op de troon in zat. Tussen het moment van zalving en het moment dat hij op de troon zat. Ja? Maar hij was Gods uitverkoren. Amen. Tegelijkertijd was Saul ook nog steeds de gezalf van de Heer. En David erkende dat en hij wist, ik zal nooit iets doen, amen, om de gezalfde van de Heer aan te raken of hem van de troon te stoten, tenzij dat de Heer het natuurlijk zelf doet. En dat is natuurlijk iets anders. Maar zo zien we dat eigenlijk, dit waren allemaal types. Waren allemaal voorafschaduwingen voor wat ging komen. Amen. Gods geest rustte op iemand voor een bepaalde tijd, voor een bepaald doel. Ik weet zelfs dat David, toen hij overspel had gepleegd met Bathsheba, weet iemand nog wat zijn gebed was? Dat we terug kunnen vinden in de psalmen. Een van zijn grootste vrezen. Moeder. Inderdaad. Inderdaad. En weet jij toevallig... Even kijken. Weet u toevallig de waarheid dat staat? Psalm 51. Inderdaad. Daar lezen we. Sluit uw ogen voor mijn zonde, doe heel mijn schuld in uw scheppel. God is uiteraard in mij. Verband mij niet. 13. Verband mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij af. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger. Krijg van een sterke geest. Amen. Hij wist dat hij, de Heilige Geest, op hem was. Ja, Gods keuze, Gods roeping was voor hem. En hij had schrik dat hij door deze daad zou worden verworpen. Want hij heeft gezien wat er met Saulus gebeurde. Saulus, hè, de koning, zijn koning, waar dat hij vele jaren onder heeft gestaan en hem heeft gediend... Hij zag hoe Saulus gezalfd was in het begin, maar dan door een reeks van stommiteit, een reeks van grove zonden werd hij verworpen en was David dan aangesteld. En hij zag hoe Saulus veranderd werd, ja? in een zot die wisselend demonisch bezeten werd met jaloezie en woede. Amen. Dan naar David toe ook. Dus hij zag wat er kon gebeuren wanneer Gods bescherming wordt weggenomen. Dus hij zat hier met diezelfde vrees. Amen. Dank de Heer voor het Nieuwe Testament. Dank de Heer voor het doopsel in de Heilige Geest. Halleluja. Dat wil niet zeggen dat... Dat is een goede vraag. Hè? Kan de Heilige Geest... bij ons weggaan. Ik denk niet dat we dat zozeer moeten gaan bestuderen. Het feit is wel een afvallige. Eén iemand die de Heer heeft beleden als de Heer en die opnieuw geboren is uit water en uit geest, maar daarna van het pad is afgedwaald, heeft is die mens nog gedoopt in de Heilige Geest? Of is hij zo ver afgeweken dat hij de geest niet meer voelt? Dat contact is weg. Omwille van zonde. Maar de geest is er nog steeds in. Maar het vuur is niet meer aan het branden. Het is nog, snap je wat ik wil zeggen? Dat is de theologische discussie. die al honderden jaren gevoerd wordt tussen de ene kamp dat zegt, nee, als je bent afgevallen, verlaat God u. En als reactie op, ja, oké, maar wanneer verlaat God dan? Wanneer, welke zonde is genoeg? En na hoeveel zondes? En wanneer ben je afvallig? En na hoeveel dagen is dat dan? En welke soort zonde? Is de ene zonde groter dan de andere? Dat God u dan ineens zou verlaten? En als je bekeert, moet God er dan terug in komen? En als je dat weer verkeerd doet, en is er weer uit? En dan er weer in? Dus dat is het ene kamp die zegt van, ja, het is zoiets. En de andere kant die zegt van, nee, eenmaal dat je van hem bent, ben je van hem. En dat zal nooit meer veranderen. Ja. Moest je dan toch zijn afgevallen, of je gaat verkeerd kant op, dan was je nooit gered in de eerste plaats, zeggen ze. Ja. Je hebt nog andere kampen, dan zijn er ook die zeggen van, ja, maar eens dat je gered bent, kun je redding niet meer verspelen, en God zal er alles aan doen, die blijft hier nu om u terug op het juiste pad te zien, maar hij geeft u een genadeperiode om terug te keren. En je ziet verschillende viewpoints. Ja, dat is waar, de Heer verlaat je toch nooit, jij verlaat hem, dat is waar. Maar dat is ook weer zo'n uitdrukking. Kijk, God is overal, dus God kan u niet verlaten, want hij is overal. Snap je? Ja, inderdaad, jij verlaat hem. Het is dus in uw gedachte eigenlijk dat je God verlaat. Maar God kan niemand niet verlaten, want hij kan ook zijn geest eigenlijk niet wegtrekken, omdat hij overal is. Het is een heel moeilijke discussie. Maar daar is eigenlijk niet het topic van vandaag. Maar ik wil één ding zeggen. Wat God is begonnen in u, zal hij ook voltooien. Amen. Het geloof dat hij begonnen is in u, zal hij bewerken. Halleluja. Zal hij voeden. En hij zal er alles aan doen. Amen. Om u op het pad te brengen. En soms betekent dat om u even los te laten, u over te laten aan uw eigen zinnen, zodat jij tot het besef komt, ik kan niet zonder God. Maar dat is nog steeds de werking van God om u terug te krijgen. Want het hart van de Vader gaat steeds uit naar verloren zonen en dochters. En ik geloof inderdaad, God, of God nu zijn geest wegtrekt of niet, hij is steeds bij hun, hij is bij zijn kinderen en om ze terug te brengen. En er zijn vele verhalen, vele getuigenissen van afvalligen die, dank de Heer, zijn teruggekeerd. Amen. En soms heeft hij jaren nodig. We weten niet wat Gods plan is, hoe dat God het doet, maar ik weet dat zijn liefde groter is dan wij kunnen hebben voor een ander mens. Amen. We hebben het over Ruach, hè, de Ruach van God, Gods geest, die in het Oude Testament voor een bepaalde tijd op mensen waren, is veranderd nu in het Nieuwe Testament. En ik geloof inderdaad dat de doopsel van de geest, amen, dat is anders dan in het Oude Testament. Het is ook een andere ervaring, amen, met het spreken in tongen en zo verder. Maar eigenlijk was het allemaal een voorafschaduwing voor Jesaja 11. Voor de Messias die ging komen. Dit is wat het zegt. Uit de stronk van Izia, de vader Jesse, vader van David, schiet een tellig op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Amen. Dat is natuurlijk uitgekomen in Jezus. Amen. We lezen in de Evangelie dat de geest van de Heer reeds van in de geboorte in de moederschoot. Amen. De Heer vervulde. Want de Heer was natuurlijk een product van de geest en menselijk DNA. Dat de samen ging. Dus de Godman die eruit kwam, was dus, ja, dat is moeilijk om te begrijpen. Hè? Was God die eruit kwam. Halleluja. De goddelijkheid die menselijkheid heeft toegevoegd aan zijn bestaan, terwijl hij nooit zijn goddelijkheid buiten de incarnatie heeft opgegeven. En Maar het was dus een authentieke man zoals u en ik, een authentieke baby. Amen, die moest worden gevoed, die moest worden opgevoed, die moest worden opgeleid. Die de schriften moest onthouden, die moest studeren en zo verder. En er kwam een moment dat hij zich liet dopen. Amen, dat was niet omdat hij met zonde zat, maar dat was eigenlijk als een symbolisch beginpunt van zijn bediening. Zoals de priesters die ook gewassen moesten worden, ging Jezus hier zijn priesterlijke bediening, eigenlijk zijn bediening beginnen. En meer dan dat, in plaats van gezalfd te worden met olie, zoals de priesters deden, zij moesten zich laten wassen. En daarna moesten zij zich laten zalven met olie aan hun rechteroor, aan hun hand en aan hun voet. Ja, dat staat allemaal in de wet van Mozes wat ze moesten doen. Maar in plaats van met olie gezalfd te worden, letterlijk olie, werd Jezus met de ruach van God gezalfd. Het is niet omdat hij de geest nodig had, want hij was de geest gemanifesteerd in het vlees. Dit was een beginpunt van zijn bediening, waar dat hij bevestigd wordt door God, halleluja, als de Messias. Dat was een bevestiging voor Johannes, dat hij degene was die het volk ging redden van hun zonde. Hij werd gezalfd door de Heilige Geest. En hier vinden we weer die elementen terug, zodat Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem, zag hij hoe hij de ruach van God als een duif op hem neerdaalde. Hier hebben we weer de geest van God die neerdaalt over de wateren en over een persoon. Hier hebben we de twee, de water en de persoon. En de geest van God die aanwezig is. En dat stelde als wij opnieuw geboren worden. Het water en de persoon en de geest van God. Want wat Jezus heeft gedaan voor ons was niet alleen een voorbeeld, amen, maar ook een belofte voor zij die na hem zouden volgen. Ja, amen. Hij zag de geest van God als een duif op hem neer. En wanneer en uit de hemel klonk stem, dit is mijn geliefde zoon, hem vind ik vreugd. En wanneer dat Joden deze passage zouden lezen in het evangelie van Matthäus, wat waarschijnlijk oorspronkelijk in het Hebreeuws was geschreven, dan zouden ze dat woord neerdalen ergens anders terugvinden. Dat is Mera heeft. Nou, dat is een belangrijk woord. Ik kan het zelf niet uitspreken. In Deuteronomium 32 vinden we hier ook dat neer. Wat was het nu? Dat zweven was het. Hè? Ja, neerdalen of het is zweven eigenlijk. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid, hij alleen. Geen andere God stond hem bij. Dus het woord, wanneer het zegt, en Gods geest zweefde over de aarde, dat woord in het Hebreeuws, meraifet, het zal waarschijnlijk niet zo zijn hoe dat ik het uitspreek, is dat woord dat we hier ook vinden in Deuteronomium. Erboven blijft zweven, zijn vleugels uitbreiden. Dus als je iets wilt inbeelden hoe dat Gods geest zweefde over die wateren, als je dat wilt inbeelden, je denkt misschien aan zo'n heel snel vliegtuig. Amen. Dat kan misschien zo, maar we vinden hier een andere instantie waar dat woord ook zo wordt gebruikt. En dan denk ik over aan een arend. En het jong dat uit het nestje komt. En ik heb ooit daar een preek over gedaan, over de arend en de jongen. En de jongen van de arend, hoe dat ze in hun nestje worden opgegroeid door de moeder, met de warmte van de moeder. En na een tijd krijgt het kindje, het baby, hoe zeg je dan een baby van een arend? Allee, hoe noemt dat? Een baby van een vogel. Dankjewel. Kuiken. Een kuiken, ja. En dus die kuikens die groeien. Ja, die worden gevoederd door de moeder. De moeder gaat op pad, vliegt overal naartoe, komt terug met een bende wormen. En dat is allemaal comfortabel in het nestje. Tof, pijs en vree. Maar die moeder weet ook, mijn kuikens, mijn jongens, die moeten opgroeien. Want een arend is gemaakt niet om in het nest te blijven zitten, maar een arend is gemaakt om te vliegen. En niet alleen te vliegen, hoog boven de storm, omdat een arend is een fantastisch beest. Amen. Is niet gemaakt voor het gewone kippenwerk. Ja, dat is geen kip voor op de grond en de hele tijd naar de grond zitten te pikken. Nee, een arend is gemaakt om boven de storm te vliegen. Dat is allemaal mooie beeldspraak voor wie wij zijn. Amen. Wij zijn ook niet gemaakt om in een nestje te blijven zitten. Mijn God. Wat doet die moeder van de jongen, van de kuikens? Zij gaat het nest oncomfortabel maken. Zij maakt het oncomfortabel, scherpe randjes van de takken, zodat de kuiken zich niet meer comfortabel voelt en erop uit moet. Hij moet uit het nest, hij moet gaan leren vliegen. En dus de moeder gaat forceren, het kind forceren om te gaan vliegen. En dat is ook wat God doet, amen. Dat is God wat de natie van Israël heeft gedaan. Ze waren zelfs zo comfortabel in Egypte. Comfortabel en niet. Ze wouden eigenlijk wel weg. Maar eigenlijk als ze dan weg mochten. En dan stonden ze daar voor die rode zee. Dan was van. Had ons maar teruggebracht God. Waarom heeft ons naar hier gebracht? In Egypte was het tenminste goed. Maar God zegt. Nee, jullie zijn niet gemaakt om in Egypte te blijven. We zijn niet gemaakt om in de wereld te blijven. We zijn gemaakt. Amen. Om kinderen van God te zijn, om te schijnen voor de mensen, om erop uit te trekken en te vliegen boven de storm. Maar dan moeten we leren vliegen. Dan moeten we leren vliegen, dan moeten we geloof in actie zetten. Dan moeten we eruit durven stappen uit onze comfortzone en nieuwe zaken gaan aanleren. Amen. Dus daarmee dat je niet kan zo blijven lopen als een christen de hele tijd met deze tunnelvisie van ik heb dit gehoord en zal het zo zijn. God, er zijn zoveel facetten aan Gods woord. Amen. Aan zijn werking, aan zijn wil. Dat we groeien van glorie naar glorie. Wij groeien in contact en in relatie met God. En dus God wil ons doen laten zweven. Hij wil ons doen laten vliegen. En die arend, die doet ze uit het nest. Maar hij zit er nog steeds de hele tijd boven te zweven. Ja. En er komt een gegeven moment dat ze gaan proberen te zweven. En dus de kuiken springen eruit. En dat is eigenlijk maar één kans. En als het niet goed is, dan zijn ze dood. Moest het niet zijn voor mama arend. Amen. Want wat doet mama arend? Mama arend zweeft daar de hele tijd boven. En dus de kuiken springt eruit en gaat in een vlucht naar beneden. In de hoop zijn vleugels op te doen, te flapperen en hij is vertrokken. Ja? En als het niet lukt, dan is het ofwel pam tegen de rots, ofwel komt arend tegemoet en spreidt zijn vleugels en draagt zijn jongen daarop. En het is zo dat de Heer zijn volk heeft geleid, hij alleen, geen andere God stond hem bij. En je moet weten, dit is geschreven op het einde van de tocht door de woestijn, klaar om in het beloofde land te gaan. En dus wat Mozes hier, de beeldspraak die hij wilt gebruiken, is dat God hun nooit heeft verlaten. Hij zat er steeds bij, hij was aan het zweven erboven, hij heeft de zaken oncomfortabel gemaakt. In de woestijn, allerlei challenges in het geloof. Geen water hebben, wat moeten we nu doen? Geen eten hebben, wat moeten we nu doen? Maar God kwam steeds op tijd en voorzag in hun behoeften. Ze hebben zelfs gefaald. Ze hebben zelfs gezondigd. Maar God heeft hun steeds gered. Op zijn vleugels uitgespreid en zijn jongen daarop gedragen. Ja, er zijn er een paar die tegen de rotsen zijn gebotst. Er zijn er een paar die zijn opgezwolgen door de aarde. En je hebt het wel gelezen, hè? Maar God heeft zijn natie, zijn volk, amen, eruit getrokken en klaar voor het nieuwe beloofde land. En het is eigenlijk die typisch dat wanneer de Joden Jezus zagen en ze zagen geen een arend, maar een duif. Die zweefde boven het hoofd van de Heere en de geest van God. En een stem en water. Ja, dit was gewoon heel de geschiedenis van het Oude Testament die voor hun neus stond. Dat werd, snap je? Dat was heel de geschiedenis, de heilsgeschiedenis van de schepping en de herschepping. Amen. En de geest en de ruach die neerdaalt op personen, op profeten, op de toekomstige Messias. Het werd hier allemaal uitgebeeld in dit korte moment. Amen. Dat is fantastisch. Dus wij lezen dat en wij zien dat allemaal een beetje analytisch. Maar voor een Jood die heel bekend was met schrift, die ging al die elementjes, misschien niet direct, maar dat ging wel naar boven komen, ging er allemaal ruach, zweven, water, geest, zalving, kwam allemaal tezamen. Amen. Dank de Heer. Sorry? Wind. Sorry? Amen. Dat is waar. Ja, zeg maar. Ja? Ja. Ja, amen. Amen. En natuurlijk, zij die leefden in zo'n omgeving met arenden en zo, voor hun was dat fantastisch. Hè? En zij zagen dat en ze zagen er allemaal tips in. Ja. Ja, sorry, Jean-Paul? Ja. Ja. Inderdaad. Ja, dat is waar. Amen. Het gedeelte dat ik nu heb gezegd van die Deuteronomium, dat is daar inderdaad op toegepast ook. Ja, inderdaad. Amen. Maar zo zien we inderdaad veel zaken terug. Wij zien, als we in Genesis 1 en 2 kijken, de aarde was nog goeds en dood en duisternis, maar Gods geest zweefde over het water. Wij zien dat dan direct in wetenschappelijke termen, analytisch, en we denken aan water. Dus dat was dan een bol van water. En woest en dood, wat wil dat zeggen? Was er daaronder? En wat voor omgeving was dat? Dat was een dubbele atmosferische omgeving. En wij zien dat zo heel wetenschappelijk, creatonistisch gezien. Maar voor een Jood en een Israëliet was dat niet belangrijk. Dat was gewoon de symbolen van geest en zweven. Hoe dat is, hoe dat met de natuur kan vergeleken worden. Hoe kunnen we daar andere tips van terugvinden in het Oude Testament? Ah ja, hier zeg ik bij Ark van Noah en water en geest. Zie, en wij proberen dat anders uit te dokken. Dat is gewoon een verschil in mindset. Maar daar gaat de reeks over. Hè. Ik ga nog één voorbeeld geven. Met een laatste. Lucas 24. Een andere, dus genoeg met geest en water en wind. We gaan, hier, dit is wat Jezus zegt. Lucas 24:46. Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Dit is Jezus, hij zegt dit op de weg naar Emmaus, waar dat hij een paar leerlingen tegenkomt. Jezus was reeds opgestaan, het was de derde dag. Hè? En zij zaten in zak en as, die leerlingen. En Jezus begint het schrift uit te leggen over wat er met de Messias moest gebeuren. En dan zegt hij, dit er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Dus het woord dat bij de Joden een belletje zal doen rinkelen, is ja, niet alleen Messias, hè, daar hebben we het al lang over, maar de derde dag. Dat is een uitdrukking, de derde dag, die ook veel voorkomt en waar men veel types in kan vinden. Maar mijn vraag is, waar staat dat geschreven dat hij zal opstaan uit de dood? Weet iemand dat? We weten, dat staat geschreven, dat de Messias zal lijden en sterven. Dat weten we in Jesaja, staat daar geschreven, 52 en 53. Dat gaat, in sommige Bijbels staat er zelfs wel als titel bij, de lijdende Messias. Dus we weten dat de Messias, hij gaat heersen aan de ene kant. We zitten op de troon, maar hij is ook iemand die gaat lijden, zoals Jozef. En dus dat is zo'n beetje de dubbele figuurlijke betekenis van de toekomstige Messias. Voor de Joden de toekomst, voor ons is hij reeds gekomen. Amen. Maar dat hij op de derde dag zal opstaan, waar staat dat geschreven? Ik heb het nergens gevonden. En het staat ook nergens zo letterlijk geschreven. Het staat nergens letterlijk in een van de profeten waar het Messias... Maar het komt wel voor in types, in beeldvorm, in voorafschaduwing. En het meeste waarin dat het kan voorkomen, tenzij iemand het misschien al heeft gevonden, is in Hosea hoofdstuk 6. Hosea hoofdstuk 6. Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen we leven. Dit is zowat het dichtstbijzijnde vers waarop we ons kunnen... waar de theologen denken dat waarover Jezus het heeft. Er staat geschreven. Ja, en dat maakt niet uit... Is dit de Messiaanse passage? Ja, als je het ver kunt zien, maar in de gedachten van de Jood was dit al genoeg om hier een beeld in te zien, want dit is niet het enige beeld van de derde dag. Ja, het gaat hier over terugkeren naar de Heer, over verslagen zijn, maar op de derde dag gaan opstaan. En dat is natuurlijk ook wat met Jezus gebeurt. Maar die derde dag vinden we ook terug in andere verhalen. Genesis 22. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Dan mogen jullie raden waar dit mee te maken heeft. Op de derde dag zag Abraham die plaats. Wat ging hier gebeuren? Een plaats. Hij zag iets in de verte liggen. Genesis 22. Come on, wat zag hem liggen? Het was iets in... Ik moet mijn vinger naar boven wijzen. Iemand? Nee? Ja, sorry moeder? Nee, geen ster. Nee, je zit verkeerd. Nog later in het leven van Abraham. Allee, het heeft ook te maken met een opstanding. Nee, het heeft ook te maken met een offer brengen. Ja. Inderdaad. Ja. Dus waar dat hij op de proef wordt gesteld. Hè? Leest hij Genesis 22, heel dat hoofdstuk gaat erover. Hij stond op en dan gingen ze, hij pakte zijn zoon mee en dan gingen ze naar de plaats die God hem ging aanwijzen waar dat hij zijn zoon moest offeren. En op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Amen. Dat is ook toevallig, dus geen toeval. Dat dat daar staat is op de derde dag en dan gingen ze de berg op, hè? En offerde hij, maar hij heeft zijn zoon teruggekregen, hij heeft hem niet gedood, ook al was hij al dood. Dat moet een lijdensweg zijn geweest voor Abraham, denkt ook niet? 3 dagen wetende dat je zoon ging dood doen. Dus voor hem was je zoon reeds dood. Maar hij heeft hem teruggekregen op de derde dag. Een ander voorafschaduwing, de derde dag dat we zien, Genesis 42. Oké, mogen jullie raden welke passage? Ik heb toch nog 5 minuten. De derde dag zei hij tegen hen, als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God. We hebben het hier over, wie spreekt hier? Jozef. En hij spreekt tegen zijn broers. Dat is inderdaad wanneer hij... hij hield ze 3 dagen in hechtenis. Hij heeft zijn broers gevangen genomen. De derde dag mochten ze vrijgelaten worden. Dus 3 dagen is zo'n symbool van iets, een bevrijding, een opstanding dat erna gebeurt. Exodus 19, vers 16. Nog een. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Exodus 19, dat is... ik ben het vergeten. Ja, dat is Mozes, ja. Nee. Zet de 10 geboden. Ja. Ja. Dat is op de derde... Dus ze moesten... Dat is bij het aantreden naar de berg van Sinaï. En God had gezegd... niemand mag die berg aanraken. Je moet u hier reinigen. Je moet u klaarmaken. Je moet u kleren wassen. Je mag geen gemeenschap hebben met elkaar. En... ik zal tot jullie spreken. En het is op de derde dag dat God ineens begon te spreken. En met die donder en die bliksem. natuurlijk het beste type en voorafschaduwing van 3 dagen na de derde dag. En ik kan iedereen wel raden, is het verhaal van onze jonge profeet. Ja. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Amen. En dat is ook wat Jezus heeft gezegd. Hè. Zoals Jona in de buik was van de vis 3 dagen. Ja, moet ook de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten zijn in de buik van de aarde. En, dus dat was een heel bekend beeld in de tijd van Jezus. De derde dag. En stond dat zo letterlijk geschreven in de profeten? Nee, niet letterlijk, maar wel door in types. En het is aan mij dat Jezus zegt, staat geschreven dat de Messias moest lijden, maar op de derde dag zal hij opstaan. Misschien was dat hier ook een naar Jona. Een vooraf, Jona's heropstanding was een voorafschaduwing van Jezus en heropstanding. Amen. En we kunnen, er zijn er boeken over geschreven, hè. Boeken over geschreven over de echo's in de Bijbels. De echo's, de verschillende verhalen, die principes van verhalen die terugkomen. Oh, er zijn er zoveel te vinden. Een goede opdracht. Vind 1 echo. Tegen volgende week. Een voorbeeld, Adam. Adam. Adams verleiding in de tuin. Jezus zijn verleiding in de woestijn. Dat is ook een echo. Amen. Jezus is de tweede Adam. Maar wat de eerste Adam verkeerd heeft gedaan, heeft de tweede Adam goed gedaan. Heeft de verleidingen van de duivel weerstaan. Amen. En dat verhaal van Jezus' verleiding in de woestijn is ook een echo naar de verleiding van de natie van Israël, die 40 jaar... heeft moeten doen in de woestijn. Amen. Maar Jezus heeft 40 dagen en heeft laten zien dat hij er goed is uitgekomen. En zo zijn er allerlei, zoveel types. Nou, misschien kan iemand van jullie er nog zo eentje op zo, geven. ben daar vol boeken over geschreven. Je kunt er altijd zo zijn en bestel. Het is altijd heel leuk om te zien hoe diep en hoe rijk Gods woord is. Amen. Maar dat was dus heel bekend in die cultuur, dit soort van theologie. In typologie noemt dat. Typologie. Dat is de studie van de types. De figuren in het schrift. Heel tof. We mogen daar ook niet te ver in gaan, want anders kun je alles gaan zien natuurlijk in bepaalde types. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar we zien hier wel duidelijke verhalen en hoe dat ze hun echo vinden doorheen de jaren. Amen. Iemand nog vragen? Amen. We zijn bijna aan het einde hoor, van onze reeks Bijbelse context en cultuur. En ik denk dat we nadien gaan beginnen aan een reeks over het einde der tijden. The last days, de laatste dagen. Dat ik daar nog een serie over ga doen. Ook interessant. Geen vragen meer. Hoe is het met jullie voor de rest? Vivian, hoe is het met jou? Want je was gevallen, hè?
Ja, dat gaat goed hoor.
Ja? Een dikke bult? Oké, dat is goed. Oké. Wel, laten we de Heer danken. Vader, we danken u, Heer. Voor uw woord, Heer. We danken u, Jezus, voor degenen die zijn komen luisteren, Heer. Halleluja. We danken, Heer, dat u alles heeft vervuld. Dat u de vervulling bent van het type, Heer. De wet was een schoolmeester, Heer, dat ons moest leiden. Halleluja. Naar u, Vader. Halleluja. U bent de substantie, Heer Jezus. U bent hetgene naar wie alles wijst, Vader. Dat we elk ding dat we leren, elk ding dat we beleiden, Heer, dat het gericht en centraal mag staan. Halleluja, mag richten naar uw werk, Vader, uw woord en uw persoon. Halleluja, zegen de mensen, Vader, die vandaag zijn geweest. Zegen ons en leid ons in het nieuwe jaar naar nieuwe dingen, Vader. Zweef met uw geest, Vader, boven ons, in ons. Leid ons doorheen wateren, over wateren, Heer. Zoals uw geest van God ons doet zweven als een arend hoog boven elke storm. In Jezus' naam. Amen.